Goedemorgen, gemeente. Als ouderling van dienst heet ik u en jullie hartelijk welkom in deze dienst op de derde zondag van Advent, waarin dominee Tim Mol voorgaat. Welkom ook aan alle die deze dienst elders bijwonen. Mag ik u vragen om te gaan staan? Op donderdag 11 december is in de leeftijd van 81 jaar mevrouw Sietske Spaargaarde van de Staaij overleden. Ze woonde de laatste jaren in de Benardes en daarvoor aan de Berkelaan. De afscheidsdienst wordt gehouden op donderdag 18 december om 11 uur in de Dorpskerk, waarna zij zal worden begraven op het kerkhof bij de Dorpskerk. Gedenken wij Sietske Spaargaarde van de Staaij in een moment van stilte. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Dan wil ik nu aan Bente Vlucht vragen om de derde adventskaars aan te steken en het kaarsengedicht voor te lezen.
Hoop en geluk, open je ogen, dan zie je iets fijns. Hoop en geluk, al is het maar klein. Dansen de mensen, een bloem in het zand, want het wordt feest in het hele land.
Dankjewel, Bente. Beginnen wij deze dienst met het zingen van lied 146c, vers 1, 5 en 7. Namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende viering toe.
keren we ons in stilte tot God. Ook vanmorgen spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer. De Heer die hemel en aarde gemaakt heeft en die trouw blijft tot in eeuwigheid. In de naam van die God komen we samen. In de naam van die God mag ik je groeten vanmorgen. En zeggen genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus. In de naam van de Heilige Geest. Amen. U mag gaan zitten. We nemen een heleboel mee als we de kerk inkomen. Alles wat er in ons hoofd en in ons hart omgaat. En dan stap je de kerk in en dan is de kans groot dat je straks de kerk weer uitgaat en dat er niks gebeurd is. Nou, daarom is het goed om aan het begin, als het ware, de zaak te parkeren en alles open te leggen voor God. Laten we dat doen in het Kyrie-gebed. En dat gebed bestaat uit woorden, die zal ik uitspreken. En daarna stel ik u voor om te zingen uit Zingen te bidden. Lied 859, de versen 1, 2 en 4. Laat ons bidden. Heer onze God, wij komen tot u met onszelf. Wat we meedragen aan ervaringen van de afgelopen week en van veel langer. Met wat we deden en beter hadden kunnen nalaten. En wat we niet deden, maar wel hadden moeten doen. Vanwege de scheuren en de breuken in ons eigen levensverhaal. In de relaties met anderen. En in wat we als wereldburgers meemaken en zelf teweeg brengen of in stand houden. Omdat we zo vaak gelaten de feiten accepteren en geen hoop uitdragen, zou u alle reden hebben om ons met de stukken te laten zitten. En ons en deze wereld aan haar lot over te laten. Wij bidden u, doe dat alstublieft niet. Wees genadig en keer u naar ons toe. Ontferm u over ons en hoor ons als wij zingend tot u bidden. Op de berichten voor deze dienst kreeg ik onder andere de mededeling: de predikant hoeft geen gesprek met de kinderen meer te voeren. Nou ja, dat was de teleurstelling van deze dag. Dus, maar goed, ik zal toch straks even een klein preekje houden. Dus dat is maar één regel, dus ik zie al jaloers kijken, doe het bij ons ook alsjeblieft. Dat gaat er niet van komen. Kinderen, jullie mogen naar voren komen. Waar je bent. En dan moet ik even iets aan jullie vragen. En ook iets zeggen. Zo, dat houdt niet op. Zijn dit alle kinderen? Ja, nou, nog één. Ja, zijn er nog mensen die een korte broek aan willen trekken? Snel, nee, dat kan niet. Nou goed, dan heb ik het tegen jullie maar even. Jongens, ik ben even weg geweest. En toen ben ik iemand tegengekomen. En ik denk dat jullie die persoon kennen. Hij had een rode mantel aan en een witte baard. En zat op een hoed op met een kruis erop. Heb je enig idee wie dat was? Sinterklaas. Reken je goed. Nou, ik wil je de hartelijke groeten van hem doen. Hij zei, het is lekker warm hier en ik wens jullie veel plezier. Hij zegt, hij wil je nog wel iets zeggen. Hij zei tegen mij, moet je luisteren, ik heb een heel raar neefje. Die draagt ook zo'n rood kleed. En heeft een heel raar petje op. En je zult hem misschien wel zien in de winkel of op de televisie. Hij heet de Kerstman. Een raar mannetje is het. Hij zit op een soort slee met rendieren. Denk, ja, je kan toch niet met een slee door de hoofdstraat rijden? Dat is toch heel raar. Nou, over dat rare neefje zal ik verder niet veel meer zeggen. Maar ik zal nu een kort preekje zeggen. De Kerstman. De Kerstman, weer goed. Nou, dat is echt, je hebt je dag wel. Nou, zal ik hem... preekje voor jullie houden, dat bestaat uit één regel. Daar komt ie. En ik ga terugvragen of jullie nog weet straks, dus je bent gewaarschuwd. Het gaat met kerst niet om de kerstman, maar om het kerstkind. Ik zal nog een keer zeggen, het gaat met kerst niet om die rare kerstman, maar om het kerstkind. Ja? Goed zo, dan gaat er nu iemand iets vertellen over het Bijbelgedeelte, wat straks ook gelezen zal worden door Helene, Jesaja 35. Let op, hoef ik geen gesprek meer met de kinderen te houden.
Goedemorgen, ik ben de gelukbezorger. Ik heb een pakketje geluk. Even kijken wie de gelukkige is. Staat niks op? Ja, dan kan ik hem toch eigenlijk niet zomaar openmaken als ik niet weet voor wie die is. Denken jullie? Kan eigenlijk niet, hè? Ja, misschien is die wel voor de dominee. Kan toch niet zomaar openmaken. Aan de andere kant, ik ben wel vandaag jarig. Dus misschien kan die ook wel voor mij zijn. Toch eens even kijken, want ik ben wel heel nieuwsgierig wat erin zit. Kijk eens, een prachtige bloem. Een mooie roze gerbera. Ik word altijd heel erg vrolijk als ik bloemen zie. Als je jarig bent, krijg je vaak een mooi boeket bloemen. Of als je geslaagd bent. Ik denk dat het verhaal van vandaag daar ook over gaat. Maar er zit nog wat in de doos. Kijk. Een prachtige mooie poster met een heel mooi bloemenveld. En er staat een hele mooie tekst op. Bloemen bloeien in de woestijn. God maakt een nieuw begin. Daar horen jullie straks in de kinderdienst meer over. Maar voordat we gaan, zingen we eerst het projectlied.
Voordat we uit de schriften gaan lezen, willen we bidden. Laat ons bidden. Heer onze God, van allerlei kanten worden bij ieder van ons verwachtingen gewekt. Om iets te hebben, om ergens vanaf te zijn, dat het anders zal gaan, dat het zal blijven zoals het is. Maar als het zaad van uw verwachting in ons wordt geplant, dan verandert ons dat. En dat maakt ook dat we anders kijken naar de wereld om ons heen. En of we daar nou op zitten te wachten, in alle eerlijkheid, o God, dat weten we soms niet. In die dubbelheid vragen wij aan u. Beadem ons in onze benauwdheid, want er is veel dreiging. Schenk ons uw geest, zodat we horen wat Jezus zegt en zien wat hij doet. En laat uw woord klinken en laten wij horen. Amen. De Oud-Testamentse lezing komt uit Jesaja 35. En het is al mooi, in het lied staat: de bloemen in de meervoud zullen bloeien. En dan merk je dat als je de vertalingen van dat boek, van dat Jesaja 35 bekijkt, dan zie je dat het woord in dat ene woord in de steppen zal bloeien. Maar dat het woord wat daarin voorkomt, de bloem, in de Statenvertaling is dat een roos. In de Willibrordvertaling is dat een krokus. In de Grootnieuwsvertaling is dat een narcis. En in de Nieuwe Vertaling is dat een lelie. Nou, u mag het zeggen. Dus een heel boeket van bloemen, om het maar zo te zeggen. Kom mee, ga je gang. Jesaja 35. En daarna zingen we een lied wat daarbij uit 766 te versen 1 en 3. Helene, ga je gang.
Bevrijding en terugkeer. De woestijn zal zich verheugen. De dorre vlakte vrolijk zijn. De wildernis zal jubelen en bloeien. Welig bloeien als een lelie. Jubelen en juichen van vreugde. De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon, met de schoonheid van de Karmel en de Saron. Allen aanschouwen de luister van de Heer, de schoonheid van onze God. Geef kracht aan trillende handen, maak knikkende knieën sterk. Zeg tegen het moedeloze volk: wees sterk en vrees niet, want jullie God komt met zijn wraak. Gods vergelding zal komen. Hij zelf zal jullie bevrijden. Dan worden blinden de ogen geopend. De oren van doven worden ontsloten. Verlamden zullen springen als herten. De mond van stommen zal jubelen. Waterstromen zullen de woestijn splijten en beken de dorre vlakte doorsnijden. Het verzengde land wordt een waterplas, dorstige grond een bronrijk gebied. Waar eenmaal jakhalzen huisden, maakt dor gras plaats voor riet en biezen. Daar zal een gebaande weg lopen, die heilige weg wordt genoemd. Geen onreine zal die betreden. Hij is alleen voor het volk dat over de weg gaat. Dwazen dwalen er niet rond. Leeuwen zullen daar niet komen. Een roofdier is er niet te vinden. Ze blijven er allemaal weg. Alleen zij die verlost zijn, zullen daar gaan. Wie door de Heer bevrijd zijn, keren terug. Jubelend komen zij naar Sion, gekroond met eeuwige vreugde. Blijdschap en vreugde komen hun tegemoet. Gejammer en verdriet vluchten weg.
lezing uit het Nieuwe Testament is uit het Evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 11. Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de Messias hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? En Jezus antwoordde: zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Blinden zien en verlamden lopen, mensen die onrein zijn door een huidziekte worden gereinigd, en doven horen en doden worden opgewekt, en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Hier eindigt de lezing. Zingen wij lied 534. Straks, na verkondiging en muzikaal meditatief moment, zingen we 462, de versen 1, 4, 5 en 6. Dat dus straks. De tekst voor vanmorgen, dus waar het een beetje om draait in de preek, is uit dat gedeelte van Matteüs 11. En dan de versen 3 en 4a, is die vraag van Johannes: bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? En dan, dat is de vraag. En het antwoord van Jezus is: zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Dus de vraag is: bent u degene die komen zou, of moeten we een ander verwachten? En het antwoord is: zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien. Gemeente onze Heer Jezus Christus, het is goed om hier weer thuis te zijn. En daarom durf ik meteen met een wat rare vraag te beginnen. Bent u in verwachting? De meesten van u zullen zeggen nee, tenminste dat vermoed ik. Maar we leven toch in een tijd, en dat is, die kant gaat natuurlijk op, we leven in een tijd van advent, dat is de tijd van verwachting. Dus komt de vraag terug, wat of wie verwacht u en ik eigenlijk? En verwachtingen hebben we allemaal. Over onze eigen toekomst, hoe het verder zal gaan en ook over de toekomst van deze wereld. Wij hebben verwachtingen van anderen en anderen hebben verwachtingen van ons. Het meest dichtbij komt dat wel, denk ik, in de verhouding tussen bijvoorbeeld ouders en kinderen. Als ouders vragen je af hoe zal het gaan op school en hoe komen ze terecht. Kunnen ze net zo goed korfballen als hun moeder bij top. En net zo goed voetballen bij Terleden als hun vader. Dat is nog een oud beeld, hè. Andersom hebben kinderen natuurlijk ook verwachtingen van hun ouders. Maar wat gebeurt er nou als die niet uitkomen? Als het anders uitpakt? Dan ben je daar als kind in teleurgesteld of verdrietig of boos. En hoe reageer je dan erop? Stel je dan je verwachting bij? Of komt het tot een breuk? Nou, daarover gaat het vanmorgen. De vraag is, heeft ons geloof nou te maken met de verwachtingen die we hebben? Of misschien wel niet. Het christelijk geloof in ieder geval is vol verwachting. Het zit in het merg van het christelijk geloof, om het maar zo te zeggen. Daar gaat het altijd om het koninkrijk van God in de lezing van Oude Testament, Nieuwe Testament. En die verwachting loopt door heel de Bijbel heen. Je kunt zelfs zeggen, het is het kloppend hart van het geloof, die verwachting. En als die verwachting bij u of mij ontbreekt, dan heeft ons geloof een hartstilstand. Die verwachting stempelt het leven van gelovigen. Het geeft richting, het bepaalt hun doen en laten. Niet alleen straks, maar nu al. En het evangelie is altijd het evangelie van het koninkrijk. Daar draait het bij Jezus om. Daar leeft hij uit en daar leeft hij naartoe. En dat koninkrijk, dat is geen droomwereld. Dat is ook geen André Hazes hemeltje met veel roze engeltjes en veel biertappen. Maar heel concreet, dat is een aarde waar het toe gaat zoals God het bedoeld heeft. En die wereld ziet er wat anders uit dan we vaak meemaken. Dat merk je wel in het boek Jesaja. Want de profeet heeft het namelijk tegen mensen die vastgelopen waren. Ze zagen geen weg meer naar een leefbaar bestaan. Ver van huis waren ze en hun bestaan was dor als een woestijn. En die mensen, die krijgen te horen, wees sterk en vrees niet, de steppen zal bloeien. Stel je voor dat gebeurt. En dat vooruitzicht, bloeiende steppen, dat beurt hen op. Dat verandert ze. En dat helpt ook om mee te werken aan veranderingen om hen heen. En toen Helene Jesaja 35 las, heeft u misschien wel iets gevoeld van die hoopvolle beleving. Nou, dat hebben de mensen ook meegemaakt, ervaren als ze met Jezus optrokken. Want vanaf het begin klonk uit zijn mond, het koninkrijk God is nabij. En in zijn nabijheid hoorden en zagen, beleefden mensen dat koninkrijk. Door wat hij zei, zagen ze het voor zich. En door wat hij deed, lammen, blinden, werden geheeld, ze worden weer mens, meer mens. Dat is de wereld zoals God het bedoeld heeft. En dan moet je niet passief met je handen over elkaar blijven zitten en wachten tot het zover komt, wacht maar, stil maar. Nee, dan word je erbij gehaald. Hij kijkt ons aan en zegt, zoek het koninkrijk van God. En zoeken, dan blijf je leven niet in de parkeerstand staan, maar dan kom je in actie. Je laat je veranderen en je doet mee aan veranderen. Iemand voor wie dat speelde was Johannes de Doper. Hij was een levende wegwijzer naar Messias Jezus. En als een profeet had hij zich teruggetrokken in de woestijn. Hij had opgeroepen tot verandering, tot bekering. En dat had hij stevig gedaan. Er moet afgelopen zijn met die misstanden. De bij ligt aan de wortel van de boom. Nou, dan weet je het wel. En hij zag de rechter van de eindtijd al nader in de persoon van Jezus. En binnenkort geloofde hij, binnenkort zal alles anders zijn. Dan is het afgelopen met al die misstanden die hij om zich heen zag. En dan wordt er recht gedaan. Dat betekent bevrijding en verlossing voor wie arm zijn. En een oordeel over de leiders van het volk die alleen maar aan zichzelf denken en niet aan het volk. En zo waren mensen van allerlei kanten waren toegestroomd. Waren gekomen met hoop, met verwachtingen, met verdriet, noem het maar op. En voelden zich aangesproken. En lieten zich dopen als een koerswijziging in hun leven. En bij anderen had die boodschap weerstand opgeroepen, agressie zelfs. Ze wilden helemaal niet dat de wereld zou veranderen. Kom nou, het was goed zo. En dat soort revolutionair geschreeuw van die man in de woestijn, moet je monddood maken. En dat deden ze. En toen Johannes kritiek leverde op de levensstijl van koning Herodes, werd hij opgepakt. Zoals nu tegenstemmen vaak worden opgepakt, gevangen gezet. En zonder rechtsgang wordt hij later geëxecuteerd. Zoals nu nog gebeurt. En nou komen we Johannes weer tegen. Maar nou zit hij opgesloten in een gevangenis. Hij kan niet meer gaan en staan waar hij heen wil. En dat is het erge aan een gevangenis. Je kunt niet weg. En daar zit hij dan opgesloten. En hij is aan zichzelf aangewezen. Hij is op zichzelf aangewezen op zijn eigen gedachten. En dan ga je soms twijfelen aan waar je eerst voor stond. En zo zien we hem vanmorgen. Anders dan eerder. Wat uitroeptekens in zijn leven waren, zijn tot vraagtekens geworden. En wat stelt dat optreden van Jezus eigenlijk voor, denkt u? Johannes had het zich zo anders voorgesteld. Er zou toch een omwenteling komen, maar niks ervan. Zoveel bleef bij het oude. De zittende politieke en godsdienstige autoriteiten hadden het heft nog wat stevig in handen. Johannes verwachtte een leeuw, maar er kwam een lam. Zo anders dan hij had verwacht. Zo'n andere Jezus. En die pijn die dat teweeg brengt, voel je ook als je luistert naar die Joodse man die het gordijn opzij schoof, naar buiten keek, de wereld waarin hij leefde. En toen zei, ich spüre noch gar kein Messias. Ich spüre noch gar kein Messias. En in dat ene zinnetje zit zoveel pijn en verdriet. Net zoals in die vraag van Johannes. Bent u de Messias? Of hebben we een ander te verwachten? Jezus doet niets wat hij verwachtte. Jezus is zo anders dan hij gedacht had. En dat is, beste mensen, de valkuil door de eeuwen heen. Ook voor ons. Want Jezus is niet de belichaming van onze verwachtingen. Hij komt niet uit ons voort, maar hij is naar ons toegezonden. Maar vaak trekken wij hem naar ons toe om te voorkomen dat we ons naar hem moeten voegen. Steeds weer eigenen mensen Jezus toe. En projecteren ze hun verwachtingen, hun dromen op hem. Dan krijg je de zoete lieve Jezus, de revolutionaire Jezus, de orthodoxe Jezus. Telkens weer maken mensen Jezus tot onze Jezus. Maar als je daar goed bij stilstaat, dan klopt dat niet. Want Jezus is onaangepast. Hij is zichzelf. En dat is van het begin tot het einde is hij anders dan wij misschien wel zouden willen. Geen vorstelijke entree waar je trots bij zou kunnen staan, maar een kind in een krib. Geen strijdbare ridder op een paard, maar een mannetje op een ezel. Geen grand finale in een paleis, maar een gekruisigde tussen misdadigers. Dat is het verhaal dat met kerst begint. Daar valt geen gezellige Christmas story voor het hele gezin van te maken. Die gevoelens van Johannes zijn niet alleen van Johannes. Vele mensen, vele gelovigen herkennen zich daarin. Zeker als je te lijden hebt in en aan de huidige wereld. Als je om je heen kijkt wat mensen persoonlijk overkomt. Als je die eindeloze rij van slachtoffers ziet, van oorlogen en machtsmisbruik. Die onveiligheid voor mensen dichtbij en veraf. Nee, dan kun je heel goed voorstellen dat mensen verlangen naar een leider. Naar een sterke man. Naar een man die een mooie toekomst belooft en er ook voor gaat staan. Die grote veranderingen doorzet die anderen nooit zou lukken. En hoe sterk dat verlangen, die hoop is, Dat kwam ik nog eens tegen in wat ik afgelopen weken las. Dat waren dagboekaantekeningen van Duitse burgers in de jaren 30 van de vorige eeuw. Als je dagboeken leest, dan zie je dat ze heel, heel kwetsbaar zijn en zoveel verlangen kennen. En die verwachtingen zijn dus van alle tijden. En dus staan er ook steeds weer mensen op. We zullen even wachten. Want... Ja, nou dat gaat goed. Het is een beetje de gewoonte, broeder, in deze dienst. De andere keer is het ook goed uitgepakt, dus dat zal ook nu wel. Goed, er wordt goed voor hem gezorgd. Terug, want daar zijn we er natuurlijk een beetje uit. Waar ik gebleven was bij het moment van die dagboekaantekeningen van Duitse burgers in de 30er jaren. Die later stemden voor de NSDAP. Maar dan lees je hoe ze verlangden naar een rustige tijd. Een tijd waarin ze goed kunnen leven. Dan herken je verlangens die wij ook kennen. En die verwachtingen hebben dus in reactie op die verwachtingen stonden er steeds weer mensen op. Wie van de Messias weet, die weet, is alert op nep-Messiassen. Want die zijn er heel veel. Zo werd Hitler tot een Führer. Stalin werd tot een dictator. Zo werden Poetin en Trump tot president. Nep-Messias. Want steeds blijkt dat die leiders hun eigen koninkrijkje hebben. En ze alles doen... geweld of onrecht om dat koninkrijkje te behouden. schrikbarend als je ziet hoe ze dat doen. En wij, christenen, bidden uw koninkrijk komen. Bent u het? Of hebben we een ander te verwachten? Bent u de Messias of niet? En die grote vraag speelt tussen Joden en Christenen. Het is een vlijmscherpe vraag. En opvallend, die komt niet van de zijlijn, van een toeschouwer, van iemand die niks met geloven heeft. Nee, maar die komt van een gelovige, die komt uit de mond van Johannes. Komt dus niet van buiten, maar van binnen de kerk. En als u die vraag bij uzelf voelt opkomen, bent u het eigenlijk wel Jezus van wie ik het moet hebben? Dan hoef je die vraag niet weg te duwen, niet te onderdrukken. Maar de vraag is wel, wat doe je ermee? Want daar draait het om. Nou, Matthäus helpt ons. Die zegt, je moet er niet zelf mee blijven zitten. Maar je moet die adresseren aan het goede adres. En dat deed Johannes. Hij zorgt via zijn leerlingen dat die vraag bij Jezus komt. Bent u het die komen zou? Of moeten we op een ander wachten? Jezus verdraagt die vraag. Hij kan blijkbaar veel voor mensen hebben. Ook als ze twijfelen aan hem. En hoe reageert Jezus dan? Nou, wat mij opvalt is dat hij niet teleurgesteld reageert wat ik me voor zou kunnen stellen. Dat hij zou zeggen, nou Johannes, dat jij nu, jij met wie ik altijd ben opgetrokken, mijn bondgenoot, dat jij nu aan mij twijfelt, zeg. Nee, precies. En dan geeft hij geen kort antwoord, ja dat ben ik. Blijkbaar kan hij die vraag, wilde die vraag niet voor ons beantwoorden. Blijkbaar moet ieder van ons zelf dat antwoord geven. Het is uiteindelijk aan u en mij om die vraag van Johannes te beantwoorden. En wat zegt Jezus? Jezus zegt, ga Johannes vertellen wat je hoort en wat je ziet. Blinden worden ziende, lammen wandelen. Melaatsen worden gereinigd en doven horen. Doden worden opgewekt en armen ontvangen het evangelie. Hier maken ze dus iets mee van het koninkrijk. En Jezus antwoordt met twee werkwoorden. Kijk en hoor, Johannes. Kijk en hoor, gemeente van Sassenheim. Kijk en hoor, van kerst tot Pasen. Wat Jezus doet en wat hij zegt. Johannes moet zijn Messiasbeeld corrigeren. Op basis van wat zijn leerlingen zien en horen. De heling van mensen enzovoort. Het zijn tekenen van het koninkrijk. En wat zo bescheiden en zo beperkt lijkt in de ogen van Johannes, dat is van beslissende betekenis. Kijk, wij willen graag grote, sensationele dingen zien, net zoals Johannes. Maar als je met de ogen van de profetie kijkt, met de ogen van Jesaja, dan zie je in opvallende zaken wat Jezus doet. In zijn zorg voor doven, blinden, zieke mensen. In zijn genegenheid voor wie geen liefde kent, licht het rijk op. Het zijn tekenen van het koninkrijk. Kijk dus om je heen. Ook nu. En Jezus sluit af met een heel duidelijk woord. Als je andere verwachtingen van me hebt, dan kun je over mij struikelen. Gelukkig zalig ben je wie aan mij geen aanstoot neemt. Neem mij, zegt Jezus, zoals ik ben. Niet zoals jij van mij verwacht. En zo verschijnt Jezus vanmorgen in ons midden. Hoor wat hij zegt. Kijk wat hij doet. En als je zo naar hem luistert en kijkt, dan zal de verwachting groeien. Het is niet onze stijl, maar het is zijn stijl. En zo gaat hij zijn levensweg. Kwetsbaar als een kind, vernield als een gekruisigde, maar levend als de opgestane. En hij nodigt ieder van ons uit, noemt ons elk bij onze naam. En wacht op het antwoord. En wie weet? Wie weet stamelen wij dan met een roos of een lelie van de steppen achter ons oor? Stamelen we en zeggen, u bent de Christus, de Messias. Amen. stel voor dat we nu samen gaan bidden. We willen dat gebed afsluiten met het Onze Vader. En we zullen in de gebeden ook de familie gedenken van haar die overleden is. Laat ons bidden. Heer onze God, wij danken u dat u aan het begin en het einde van deze wereld bent. Dat u aan het begin staat en ons aan het einde opwacht. En daartussen wilt u ons laten leven in verwachting. Plant die verwachting steeds opnieuw in ons, want het lijkt soms alsof het gemakkelijk wegsmelt. Maar vuur ons aan, zodat we voluit kunnen zeggen, laat uw koninkrijk komen. Wij bidden u voor allen die afscheid nemen van Sietske Spaargaren van der Staag. En wij danken u, Schepper, voor wat en wie ze was. Voor haar man Willem, voor haar kinderen en hun partners en kleinkinderen. En wij leggen met hen haar leven in uw hand. Dankbaar als ze tot zegen was, maar ook wat er niet van kwam. Ga met hen op donderdag en alle dagen van hun leven. Wij bidden u voor allen, soms voor onszelf, die zich herkennen in Johannes. Die de vanzelfsprekendheid van hun kundig geloof hebben verloren. En nu soms vast zijn komen zitten in hun vragen. Open oren en ogen, zodat we het licht van uw rijk zien in wat Jezus zei en deed en doet. En help ons om die tekenen van uw rijk te herkennen in wat we nu om ons heen zien en horen. In wat mensen zeggen en doen. Wij bidden om uw nabijheid voor hen voor wie het dagelijks leven zwaar is. Dat ze soms denken, ik wou dat het over was. Vanwege lichamelijke pijn, vanwege geestelijke verslagenheid. We bidden voor hen die zich moeten toevertrouwen aan de zorg van anderen. In eigen huis, in een verzorgingshuis, zoals Wijkersloot. Ontsteek het licht bij hen in deze tijd van Advent, zo bidden wij. En hoor ons als wij in de stilte ons hart openen voor u. En hoor ons als wij in verbondenheid met heel uw kerk over de hele wereld, in hemel en op aarde, samen zeggen wat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu de aandacht voor de collecte en de inzameling van gaven. Nou, ga je gang.
Goedemorgen gemeente. Ik wil graag een toelichting geven op de collecte. De eerste collecte is voor Kerk in Actie. Die is om kwetsbare kinderen een veilig thuis te bieden in Rwanda. Het begon in 1994 na de genocide als een opvangcentrum voor weeskinderen. Dit is uitgegroeid tot een organisatie voor kinderen en verzorgers die te maken hebben met HIV en kinderen die geen veilig thuis hebben. De kinderen worden thuis bezocht en ze krijgen hulp op school. Verzorgers krijgen steun met goede voeding, een inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel
leren kinderen omgaan met hun ziekte. En zo zien ze dat ze nog een mooie toekomst hebben. De tweede collecte, die is voor onze eigen kerk en diaconie, onder andere als aanvulling op de vaste vrijwillige bijdrage. Het kwartaaldoel, via de kastjes, daarvoor collecteren we voor het pastoraal fonds. Dit is voor de aanschaf van schoonmaakmiddelen die verspreid worden in Oekraïne. We willen 300 pakketten sponsoren à 10 euro. Tot nu toe is er 2013 euro opgehaald, goed voor 201 pakketten. We zijn er nog niet, maar al wel heel goed op weg. En ook wil ik nog aandacht vragen voor de inzameling voor de Stichting Roze Hulp en de Voedselkast. U kunt levensmiddelen doneren voor kerstpakketten. Deze pakketten worden uitgedeeld aan mensen en gezinnen die tussen wal en schip raken hier in Teylingen. Dit kan nog tot en met volgende week zondag. Alle collectes en inzamelingen worden van harte aanbevolen. Dank u wel.
We willen straks als slotlied zingen lied 452. Weet u waar ik nou wel aan heb zitten denken? Wat is nou Johannes' reactie geweest toen die leerlingen van hem terugkwamen bij Jezus? Wat heeft het bij hem teweeggebracht? En er is een gedicht waarvan ik hoop dat hij zich daarin zou herkennen. Dat hij gezegd heeft: ik zal de halmen niet meer zien, nog binden ooit de volle schoven. Maar doe mij in de oogst geloven waarvoor ik dien. Nu is de inzameling van gaven en straks zingen we het slotlied. Ja, maar elke keer als ik preek, dan ga ik onderuit. kan u meedelen met onze geliefde broer die wegging, dat het goed gaat. Hij is naar huis, wordt thuisgebracht. Nou, de derde keer als ik voorgehouden word, hij niet goed. Dus dat is allemaal, ik trek me dat aan. Maar daarom was ik ook echt benieuwd hoe het met hem ging. Maar het gaat goed, dus daar hebt u zich geen zorgen over te maken. Het ziet er wel uit. Dus het is voor hem en voor hem en zijn vrouw is het altijd vervelend als dat weer overkomt. Maar het gaat goed. Het laatste wat hier klinkt is de zegen voor u en voor jou persoonlijk. Met het prachtige lied waarmee we afgesloten hebben. Maar ook dat we tot zegen zijn voor anderen. Want daar bent u, daar ben jij voor bedoeld. Ontvang de zegen van de Heer. De Heer zegene u. En hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. En geeft u genade, zij u genade. De Heer verheffen zijn aangezicht over u. En hij geeft u vrede.